Goedemiddag. We gaan beginnen met een voorzang. Het eerste lied wat we gaan zingen uit Johannes de Heer, 499. U behoort geheel mijn leven. U te dienen is mijn eer. U te volgen is mijn roeping. Ja, mijn hoogste vreugd, o Heer. Als we dat nog van harte kunnen zingen, is het al heel mooi. 499, alle versen. Ons volgende lied is 622. 622. Hoe lieflijk is als zonen van hetzelfde vaderhuis met de dochteren samenwonen. 622, ook alle versen. Thank you. laatste lied van de voorgang is 669. Heilig, heilig, heilig. 669. Allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder aan broeder Kolberg. We wensen je God zegen met het brengen van zijn woord. Louis, dankjewel voor de begeleiding bij de zang. Volgende week hoop voor te gaan onder broeder Oscar Lohuis. Ook dan bent u allemaal weer van harte uitgenodigd. Als u hier regelmatig de dienst bezoekt en niet ingeschreven bent en wil op de hoogte houden via de mail wat er zoal plaatsvindt en de mededelingen krijgt, dan kunt u zich straks na de dienst inschrijven op de boekentafel. Even kijken, we hebben dus na de dienst eerst de koffie gegaan voor voorbeden doen voor Israël, de gegijzelden en de families. Na de dienst is er dan koffie en de ruimte van een goed gesprek. En straks bij de uitgang staat er een bus waar u eventueel uw gaven in kunt doen. Ook die is van harte aanbevolen. Ik lees u nog een tekst voor. Oh nee, ik heb nog bloemen weg te geven. Die gaan naar Berend Scholten. Gaat er maar genieten, Berend. Ik geef u nog een tekst mee, Psalm 34, vers 10. Vrees de Heere, gij zijn heilige, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we zingen 369.
Loof, loof, verheugt de Heer, de Heer. De eerste twee versen voor de begroeting en de laatste na de begroeting. Psalm 105, 369. En die mogelijk doen we de staande. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Nooit. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. We zullen met elkaar bidden, deze dienst opdragen aan de Heer in gebed en we zullen ook onze voorbeden doen. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn op deze zondag. We loven en prijzen uw machtige naam, want u bent een goede God. U hebt naar ons omgezien door ons te tonen wie uw Zoon Jezus Christus is. En we zeggen tegen u dat we met heel ons hart geloven dat Hij de Verlosser en de Zaligmaker van deze wereld is. Niemand anders dan Hij alleen. We willen u danken voor de vergeving van onze zonden. We willen u danken dat we vanuit de duisternis getrokken zijn in het koninkrijk van uw licht. En dat we in dat licht mogen leven. Dat we in uw tegenwoordigheid mogen leven. Dag in, dag uit. We bidden van u dat we dat ook in deze dienst proeven. Dat u aanwezig bent. Wilt u zelf ons aanraken door uw Heilige Geest. En wilt u ons zegenen. Als we leren vanuit uw woord, als we leren over dingen die in de wereld gebeuren op dit moment, dan vragen we van u, schenk ons uw genade en geef dat we dichter en dichter bij het kruis zullen komen en ons daar opnieuw zullen werpen in de verbrokenheid van onze harten, om de Heer Jezus groot te maken voor datgene wat Hij gedaan heeft. Heere God, we doen onze voorbeden voor het volk Israël. We zien waar het volk mee te maken heeft. Sinds de oprichting van de staat Israël wordt zij bedreigd, leeft zij in oorlog. We vragen van u, wilt u zijn bij alle Israëli's? Wilt u zijn bij uw Joodse volk? We vragen van u dat zij te midden van alle spanningen staande zullen blijven. Ook de onderlinge spanningen die er zijn. We bidden van u dat zij verenigd zullen zijn. En voor hen zien we ook uit naar de dag dat de Heer Jezus komen gaat. Dat ook dit volk tot bekering zal komen. We bidden u tevens voor de Arabische volkeren. We horen van prachtige dingen in Egypte, in Noord-Afrika. Van Arabieren die zich tot u keren. Sommigen in geheim. Anderen meer openlijk. We vragen van u dat er ook in de Arabische wereld, te midden van alle spanningen, een doorbraak zal zijn. En dat duizenden, miljoenen de Heer Jezus Christus zullen aanvaarden als hun verlosser en zaligmaker voordat Hij komt. We lezen in Openbaringen dat uit elke stam en elke taal mensen voor uw troon zullen staan. En in alle talen u zullen toezingen. Heere God, we willen vertrouwen dat er veel, veel mensen uit de Arabische wereld zullen komen tot u en voor uw troon zullen staan. We willen u bidden voor onze regering. We hebben gezien hoe wankel dat in elkaar zit. Maar we vragen van u, Heer, wilt u hen bij elkaar houden? Wilt u hen wijsheid geven voor de leiding van dit land? Ook hen helpen bij het maken van de juiste keuzes. We bidden voor onze minister-president Schoof, wilt ook hem wijsheid geven om dit team waar hij verantwoordelijk is te leiden. We vragen van u dat zijn gezag zal worden geaccepteerd. En we bidden van u dat hun oog niet gericht zal zijn op persoonlijke verlangens, maar op het beleid dat zij maken met elkaar, de keuzes die ze maken, dat zij daarvoor zullen gaan staan, omdat dat eenvoudig hun verantwoordelijkheid is als minister. We dragen de regering aan u op, Heer. En we bidden over hen uw rijke zegen. We bidden u ook, Heer, voor het bedrijfsleven. We zeggen u dank dat we tot de landen behoren die nog heel laag op de lijst staan wat corruptie betreft. Maar we zien en we lezen ook in kranten dat dat meer onder spanning komt te staan. Er minder integriteit in de bedrijven is. We weten dat we door integer te zijn ook u daarin eren. En daarom bidden we u een zegen toe over het bedrijfsleven. We weten dat we van hen in hoge mate afhankelijk zijn wat de zorg betreft. Ook wat het onderwijs betreft. En daarom vragen we van u dat u ons land blijft zegenen. We bidden u voor onze leerkrachten. Van universiteit tot lagere school, tot kinderopvang, wilt u bij hen zijn. We zeggen u dank voor het geduld dat ze elke dag weer opbrengen. We vragen van u dat de kinderen waar dan ook toch iets van u meekrijgen. We zien het enorme verval nog steeds in Nederland. U weet dat dat ons verdriet doet. Maar we bidden van u dat in de kinderhart op een of andere manier het evangelie gezaaid zal worden. Dat het wortel mag schieten. We bidden u ook, heren, voor het verplegend en het verzorgend personeel in alle takken van dat bedrijf of de organisatie. Wilt u ook bij hen zijn. En zo bid u voor elkaar. We bidden u voor Nederland. We bidden u voor de inwoners van Nederland. We zien dat het een volk is dat ver van u afstaat. Maar we vragen van u, wilt u ons niet vergeten? We zeggen tegen u, heren, doe het opnieuw wat u gedaan hebt in het verleden. En geef dat onze kerken mogen volstromen. We willen blijven bidden. We zullen blijven bidden in geloof en vertrouwen. We zullen niet zien op de omstandigheden, maar we zullen bidden zoals u van ons verwacht dat wij bidden. Wij doen dat in de naam van de Heer Jezus Christus. En vanuit het verlangen, omdat we zelf hebben mogen proeven wat het betekent om behouden te zijn in u, wat het betekent om in Christus te zijn, zoals Paulus dat ons onderwijst, we zeggen u daarvoor dank. We vragen van u. Ook een zegen over deze dienst. We bidden u dit in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. We zingen met elkaar, broeders en zusters, uit Johannes 466, vers 1 tot en met 4. Wij loven u, o God. Na de woordverkondiging zingen we uit Johannes de Heer, lied 513, lied 513. Maar we gaan eerst met elkaar lezen uit de schrift. En we lezen Genesis 13 vers 15 en daarna hoofdstuk 14 vers 18 tot en met 24 en daarna uit Hebreeën 7 vers 11 tot en met 28. En dan zouden we eigenlijk ook nog uit Matteüs moeten lezen, maar dat doen we tijdens de prediking. Het thema van de prediking is, want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En dan gaat het vanzelfsprekend om het land Israël. Als u met me meekijkt in vers 13. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf die plaats waar u bent, naar het noorden, naar het zuiden, het oosten en het westen, want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. We gaan naar hoofdstuk 14. En straks zal het ons duidelijk worden, als we de lijn gaan volgen waarom we dit aanhalen. Hoofdstuk 14 vanaf vers 18 tot en met 24. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. En hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Let op het woord bezit. En geloof, zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hen alles, een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. We gaan naar Hebreeën. Hebreeën 7, vers 11 tot en met 28. Hierop is onze heil gebaseerd. Hebreeën 7, vers 11 tot en met 28. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron is. Hebreeën 7, vers 11 tot en met 28 en ik ben nu bij vers 12. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is namelijk overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niet gezegd heeft in het verband met het priesterschap, En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En die betere hoop ligt besloten in de Heer Jezus Christus en in het nieuwe verbond. Nou, broeders en zusters, heel wat zou ik zeggen. Maar u houdt van de Bijbel. U wilt veel kennis vergaren. Wat gaan we doen? Ik ga het moeilijk maken voor u. Dus ik hoop dat u hier nog straks zit als ik amen zeg. We zullen het zien. Broeders en zusters, tijdens de voorbereiding, toen we baden voor de dienst met de broeders die dit allemaal leiden, hadden we het over getuigen zijn. En ook ik probeer getuige te zijn daar waar ik kan. Van de week zat ik aan het Gooimeer. Ik woon bijna aan het Gooimeer. En ik begin de mensen te kijken. En dan zeg ik ook altijd meteen, ik woon gewoon in een rijtjeshuis. Net als ieder ander. Maar ik woon bijna aan het Gooimeer. Een minuut lopen en het is prachtig. Ik kan niets anders zeggen. Ik zat daar, iemand zette zijn fiets neer en hij zei: mag ik naast u komen zitten? Toen zei ik: natuurlijk man. Het was een man van een jaar of 40. We raakten aan de praat en we kregen het over relaties. Ik zei: is je vrouw thuis? Toen zei hij: nee, ik ben nog niet getrouwd. En toen zei hij: bent u getrouwd? Toen zei ik: ja, al 45 jaar lang. En toen zei ik, eigenlijk met het oog op een mogelijke open deur, toen zei ik: ik ben in de kerk getrouwd. Dat is natuurlijk altijd mooi om dat te laten vallen. Dan stoot je ook niet meteen door, om zomaar te zeggen. Maar dan kun je vragen: heeft u iets met de kerk? En dat vroeg ik. Maar wat gebeurde er? Ik was eigenlijk zo blij met het gesprek dat hij zei: vindt u het erg dat ik een sigaret opsteek? Ja. Want ik wilde hem ook niet verliezen. Dus ik zei: nee man, helemaal niet. Ik zeg: steek op en zo'n dergelijke. Maar de wind stond mijn kant op. En toen moest ik kiezen tussen mijn gezondheid en tussen mijn getuigenis. En ik moet u eerlijk bekennen en belijden dat ik het gesprek heb afgesloten en ben weggegaan. Dat kan gebeuren. Ik heb er nog spijt van, maar zo zat het nu eenmaal in elkaar. Ik ben niet in alles succesvol. De vorige keer heb ik u verteld over een moslimvriend. Sommige mensen hebben daarop gereageerd. En dat is de volgende mogelijkheid van een getuigenis. En waarom haal ik dit aan? Omdat we het vanavond deels ook over de islam zullen hebben. Ik wil u laten zien wat zijn invloed is, zijn macht en zijn kracht. Dus de inleiding zal vrij lang zijn, om zo maar te zeggen. Maar we zijn ervan verzekerd dat we natuurlijk uiteindelijk naar de Bijbel toe gaan. Hij zond mij een appje en schreef: terwijl christendom en islam afzonderlijk verslagen werden door de stroming van ongeloof, zullen ze door hun eenheid, de eenheid van het christendom en de islam, deze stroming van ongeloof overwinnen en vernietigen. Wanneer Jezus Christus, die zich met zijn menselijke lichaam, daar komen we straks even op terug, in de hemelen bevindt, aan het hoofd van deze rechtvaardige stroming zal staan, dan zal een betrouwbare boodschapper, daar komen we ook op terug, vertrouwend op de belofte van de Almachtige, ons hiervan op de hoogte brengen. aangezien dit zo is aangekondigd, is het de waarheid. Aangezien de Almachtige het heeft beloofd, zal hij het zeker doen. Een ander appje komt erachteraan, van mijn vriend. Wanneer Jezus Christus komt, hoeft niet iedereen te weten dat hij de echte Jezus is. Zijn naasten en intimi zullen hem door het licht van het geloof herkennen. Anders zal niet iedereen hem duidelijk herkennen. Dit vond ik niet zo duidelijk om eerst te zijn. Maar nog een appje. Hij zegt dat Jezus Christus in de eindtijd weer naar de aarde zal afdalen. Hoe wordt dit in het christendom gezien? Met andere woorden, het geloof in de terugkeer van Jezus naar de aarde. En dan geeft hij zelf een antwoord vanuit de islam. In de eindtijd zullen ware christenen en moslims samen optreden tegen de ziekte van het ongeloof. Nou, dat is nogal wat. Dus ik schrijf terug. Beste, zijn naam, voortreffelijke vriend. Ik antwoord met respect voor jouw traditie op je berichtjes van zaterdag. Het is voor het eerst dat ik hoor dat christenen samen met moslims zullen optreden tegen de ziekte van het ongeloof. De Bijbel schrijft daar niet over. Ik weet, de Koran leert in Soera 5, vers 13 tot en met 15, dat de Bijbel vervalst is. Maar er is geen enkel wetenschappelijk, historisch bewijs voor. Je schrijft dat dat uit de hadith komt. De hadith zijn de overleveringen die later geschreven zijn. Maar is dat niet in tegenspraak met de Koran? In Soera 5 vers 51 staat dat een moslim niet moet samengaan of bevriend mag zijn met Joden en christenen. Hoe kunnen zij dan in de toekomst gaan samenwerken? Maar mijn vraag is of het gedeelte uit de hadith, de overleveringen en de Koran gelijk gezag hebben. Heeft de een meer gezag dan de ander? Voor zover ik begrepen heb, is er in de Koran, wacht eventjes hoor, nu loop ik vast. Dank voor uw geduld ondertussen. Ja, we gaan verder. Voor zover ik begrepen heb, is er in de Koran geen uitgebreide leer met betrekking tot de wederkomst van Jezus Christus. De Bijbel heeft dat wel, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Zijn er veel profetieën over de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus te vinden. Misschien moeten we daar eens een keer met elkaar over praten. Wel, goede vriend, bij deze laat ik het. En een fijne, vredige week toegewenst. Hopelijk zien we elkaar weer snel. Hartelijke groet van Ab. Waarom laat ik dit zien, broeders en zusters? Omdat we zien dat de islam in de eindtijd een hele grote rol gaat spelen. En daar wil ik u iets van meedelen. En misschien zegt u nou, het is wel vreemd eigenlijk in een kerkdienst, maar als we bidden voor zendelingen in het Midden-Oosten, onze zendelingen, van welke organisatie dan ook, dan worden zij daar dagelijks mee geconfronteerd. Daar leven zij in en dit zijn dan de gesprekken die zij te voeren hebben met de mensen in de islam. Maar wat gaan we doen? We gaan het eerst hebben over de situatie van Israël vandaag en daarna over de verdeeldheid in Israël, want dat is een punt van zorg, dat moeten we toch ook noemen. En daarna zullen we het hebben over de visie van de islam op de wederkomst. En uiteindelijk natuurlijk, ja, we kunnen niet anders, wat het woord van God zegt. We weten dat er een enorme verandering is gekomen sinds 7 oktober. Op die dag vuurde Hamas 2000 raketten af, op één dag, 2000 raketten. Dorpen werden aangevallen aan de grens van Gaza. Er vielen 1200 doden en er waren 250 gijzelaars. En tegelijkertijd is dat nog steeds de situatie, want Hamas is maar voor de helft verslagen. Dus dat laat zien hoe ongelooflijk sterk de militaire tak van Hamas is. Vanuit Libanon horen we dat Hezbollah raketten afvuurt op het noorden van Israël. Dorpen zijn er leeg aan de grens van Israël. Er zijn zo'n 80.000 mensen geëvacueerd. Je kunt daar op dit moment niet meer wonen. Als er een oorlog uitbreekt met Hezbollah, waar Israël zich op voorbereidt, dan wordt het waarschijnlijk een wereldoorlog. En waarom is dat zo? Omdat Israël dat niet alleen aan kan. Israël heeft Amerika daarbij nodig. Zo was het ook in de Yom Kippur-oorlog in 1967. Dus deels is Amerika ook een Amerikaanse basis. In Libanon liggen 120.000 tot 150.000 raketten opgeslagen. 120.000 tot 150.000. En dat is de afstand dan zo'n beetje van Texel, laten we zeggen, tot Den Haag, naar Tel Aviv toe. Libanon of Hezbollah zal in eerste instantie proberen Tel Aviv te raken. En natuurlijk hebben we gisteren gehoord over, of eergisteren, over de aanslag van de Houthis op Tel Aviv. En we hebben ook gelezen dat Israël inmiddels heeft teruggeslagen met een bombardement in de haven van Jemen, waar wapens uit Iran liggen opgeslagen. En alles wat in het noorden van Libanon ligt, dat komt ook uit Iran. En waarom noem ik dat? Ik wil straks nu even laten zien dat er al een eeuwenoud patroon ligt. Weet u, als dat het geval is, je zo bedreigd bent, dan kun je niets anders doen dan werken aan eenheid. Maar dat was ook in de Yom Kippur-oorlog. Israël is helaas diep verdeeld. En waaruit staat die verdeeldheid? Dat gaat in hoofdzaak hier over de definitie wat nu de staat Israël zou moeten zijn. Een grote scheiding tussen de liberalen, de linkse zou je kunnen zeggen, en de orthodoxe. En hoe komt dat? We laten even in het midden wie dan de schuldige is. Als er conflicten zijn, dat geldt in de gemeente, het geldt zelfs in je huwelijk, zou je eigenlijk moeten teruggaan naar de grondwet. En wat is de grondwet van ons huwelijk? Dat is het huwelijksformulier. In relaties is er altijd een juridisch component. In natievorming is er ook altijd een juridisch component. Dus is er een strijd tussen partijen, ook in Nederland, dan moet je terug naar de grondwet toe en zeggen, wat staat er nu in onze grondwet geschreven? En het probleem is dat Israël geen grondwet heeft. Er zijn wel drie documenten met betrekking tot een onafhankelijkheidsoorlog, recht op terugkeer en een statuut die spreekt over Zionisten. Maar een echte grondwet is er niet. Dat is niet zozeer niet uitzonderlijk, want Canada heeft dat geloof ik ook niet. Nieuw-Zeeland heeft het ook niet. Zolang het vrede is, is dat ook geen probleem. Maar als er conflicten ontstaan, ja, waar val je dan op terug? Val je alleen maar terug, denk even na over het huwelijk, hè? Val je alleen maar terug op je gevoelens? Of zeg je met elkaar, laten we gaan zitten, wat zijn nu de afspraken? Als ik mensen trouw, dan zeg ik ook altijd, joh, ik wil jullie huiswerk meegeven. En dan kijken ze me aan, huiswerk. Ik denk, ja, huiswerk. Ik zeg tegen jullie, elke trouwdag, elk jaar opnieuw, haal het huwelijksformulier naar voren toe en lees het met elkaar door en bid het met elkaar door, want het huwelijk heeft een juridische basis. Op grond daarvan is een goed en gezond huwelijk gebaseerd. En je ziet dat als dat niet aanwezig is, dat het dan ook in tijden van crisissen vooral een enorme zwakte is in hoe men dat daaraan vorm moet geven. Men is er wel mee bezig met de ontwikkeling van een grondwet, maar er is te veel verdeeldheid en het ziet er niet naar uit dat dat binnen korte tijd gaat lukken. Dan is er verder verdeeldheid over de deelname van de samenleving. Het is vandaag voor het eerst dat orthodoxe jongeren, de Haredi, worden opgeroepen om in het leger te dienen. Orthodoxe jongeren doen dat niet, willen dat ook niet. Er is een toestroom naar die yeshiva's, naar die leerhuizen toe. Ook orthodoxen zijn gewoon mensen, stel er niet al te veel bij voor. Hè? Dus ga naar die yeshiva's toe om maar niet in het leger te hoeven vechten. Je kunt je voorstellen dat de seculiere joden met een enorme afkeer naar die jongens kijken. Het zijn de seculieren, de liberalen, die in het leger vechten met enkele messiaanse joden, maar die haredi's willen dat niet en hun rabbijnen willen ook niet dat dat gebeurt. Dus het zijn de liberalen die de oorlog voeren op dit moment. Dit is een enorme punt van verdeeldheid. Nou, er is verdeeldheid dus over wat de staat zou moeten zijn. Er is verdeeldheid over de deelname van de samenleving. En er is verdeeldheid ook over het in het kabinet zelf. Moeten we de oorlog voortzetten of moeten we hem stoppen? Het is een enorme discussie. En wat zien we dan? Misschien is dat goed om even over te hebben. We zien dat acties die ondernomen worden, je ziet vaak in oorlogen, zeker in Israël, want het is oog om oog, tand om tand, laten we dat goed vasthouden, en zevenvoudige wraak. Je ziet dat er vanuit de regering op dit moment geen enkele verzoeningsactie is. Galant, de minister van Defensie, wil dat wel, die wilde aan de grens in Gaza mobiele hospitaals opzetten om ervoor te zorgen dat kinderen, Palestijnse kinderen, die zwaar verwond zijn, geholpen kunnen worden. En weet u, dat is eigenlijk een vorm van wijsheid. En waarom? Dat ook al is er oorlog, hetzelfde geldt tussen Rusland en Oekraïne op dit moment, waarschijnlijk, bijna zeker, vinden er toch achter de schermen gesprekken plaats. Niet met Poetin, maar met de lagere regionen. Waarom? Dat als de oorlog over is, zul je toch weer met elkaar moeten samen gaan werken. Zo is Europa opgebouwd. U kunt zich nog wel herinneren, de ouderen onder ons, dat de gemeenschap van de economische gemeenschap van kool en staal werd opgericht in 1958. Wat heeft men gedaan? Men heeft zo snel mogelijk ook Duitsland daarin ingecorporeerd, ingelijfd. Daar blijkt, hoe moeilijk dat ook kan zijn, wijsheid van politiek leiderschap uit. Wat gebeurt er nu? Visie op het land, want daar gaat het uiteindelijk om. Niet alleen een politieke visie, maar ook een geestelijke visie. En wat is nu de visie van de islam op het land van de wederkomst? Nou, ik zal u zeggen, die is heel erg groot. En hoe komt dat? Dat als je die eindtijdverhalen leest in de Koran, dan lees je daar gewoon de Bijbel in terug. 80% van de Koran en de Hadith is overgenomen uit het Oude en Nieuwe Testament. En ook in de islam vindt de eindtijd plaats in Jeruzalem. Niet alleen voor ons, Joden en Christenen. De eindtijd en de opstanding van de doden vindt plaats in Jeruzalem. En wat leert men ten aanzien van de Heer Jezus? Even terug nog, wat was het ook alweer? De Joden wachten op de Messias. En even voor alle duidelijkheid, tot op de dag van vandaag wachten zij niet op de Heer Jezus Christus. Snapt u dat? Tot op de dag van vandaag wachten zij niet op de Heer Jezus Christus, wel op de Messias. Wij verwachten voor hen de Heer Jezus. De christenen verwachten Jezus en de moslims wachten op Mehdi, Mahdi en Jezus. En waarom schrijft mijn vriend zo? Omdat hij redeneert vanuit zijn visie. En het is mijn verlangen dat hij de Heer Jezus Christus leert kennen. En als dat niet gebeurt, dan zal hij niet vanuit het woord van God de dingen gaan verstaan zoals zij zullen zijn. Weet wat het bijzondere is? Ik heb het al gezegd, de Koran geeft heel weinig informatie over de eindtijd. Maar wat men wel weet, met name in Iran, is dat men wacht op de 12e imaan. De 12e imaan. Die 12e imaan is een directe afstammeling van Ali. En Ali was de schoonzoon van Mohammed. En wat is er gebeurd in 1874? Ali is in de verborgenheid gegaan. Dus Ali heeft geen dood gekend. En wat gebeurt er? In de eindtijd, als die Mahdi, die dus eigenlijk de rol van de Heer Jezus heeft binnen de islam, zo groot is de, hoe noem je dat, de verkrachting van het woord van God, want dat hebben ze niet van zichzelf, ja, dat is uit het woord van God gekomen, maar ze hebben daar een islamitische draai aan gegeven. In de eindtijd zal Jezus, volgens de islam, die Mahdi assisteren. En wat doet dan hun Jezus, om zo maar te zeggen? Die zal een islamitische versie van de antichrist uit Jeruzalem verjagen. En dan zal de Mahdi op een wit paard Jeruzalem binnenrijden. En de Mahdi en Jezus zullen vervolgens op aarde een nieuwe islamitische wereldorde vestigen. Wat men zegt dat een vrederijk is. Maar als je daarna vraagt, wat is het vrederijk dan? Dat is het wereldwijde kalifaat onder de sharia, de islamitische wetgeving. Dat is nogal wat, hè? Ziet u dat dat heel dicht tegen het woord van God aan ligt en dat men de islamitische versie over het woord van God heeft heen gelegd, hè? Nogmaals, er is heel weinig te vinden over de eindtijd in de Koran. Dit komt allemaal uit de overleveringen, de hadith. En nu komt het. Want we hebben gezegd dat Israël eigenlijk zwak staat door het ontbreken van die grondwet. Nogmaals, wil je een sterke staat bouwen, dat geldt ook voor ons als Nederlanders, dan zul je een grondwet moeten hebben. Wat heeft Hamas wel? Hamas heeft wel een grondwet. Een handvest. En wat zullen we doen? Ik zal u twee artikelen daaruit voorlezen. Dan kunt u zien hoe sterk die visie van over Jeruzalem is vanuit Hamas. En dat er dus een enorme strijd zal zijn. En houd dit even vast. Je kunt het niet over de eindtijd hebben, vanuit christelijk perspectief, zonder het over de islam te hebben. Je kunt het niet over de eindtijd hebben vanuit christelijk perspectief zonder het over de islam te hebben. Wat zegt Hamas in haar handvest? Palestina, Israël, is een Arabisch-Islamitisch land. Het is een gezegend heilig land dat een speciale plaats inneemt in het hart van elke Arabier en elke moslim. Hoort u wat er staat? In het hart van elke Arabier en elke moslim. Dan de visie op Jeruzalem, artikel 10. Jeruzalem is de hoofdstad van Palestina. De religieuze, historische en beschavingsstatus ervan is van fundamenteel belang voor Arabieren, moslims en de wereld als geheel. De islamitische en christelijke heilige plaatsen behoren uitsluitend toe aan het Palestijnse volk en aan de Arabische islamitische umma. De wereldwijde moslimgemeenschap. Geen enkele steen in Jeruzalem kan worden overgegeven of opgegeven. De maatregelen die de bezetters, de Joden, in Jeruzalem hebben ondernomen, zoals judaïsering en het bouwen van nederzettingen, zijn fundamenteel nietig. In het hele stuk, als het over Jeruzalem gaat, wordt er nog wel over christelijke plaatsen gesproken, maar over Joden wordt helemaal niets gezegd. Er is een enorme kracht gaande in de wereld en we zien dat dat zich over Europa verspreidt ook, door alle moslims die Europa binnenstromen. En weet u, dat kunnen we hen wel verwijten. Maar de afval die er is en de secularisering heeft te maken met afval van christenen. Afval van christenen. Als dat er niet zou zijn, zou Europa op dit moment veel sterker zijn. Nou, er is nog meer over te zeggen, maar we gaan gauw naar de Bijbel toe. Kijk eens even met me mee, broeders en zusters. We hebben Genesis 13 gelezen. U kent het verhaal van Abraham en Lot, hè? Abraham laat de keuze aan Lot in Genesis 13. En wat gebeurt er dan? Lot heeft zijn keuze gemaakt. Abraham nog niet. Maar dan spreekt de Heere in vers 14. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, naar het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik, niet de Joden, ze maken wel aanspraak op het land, maar ik, de Heere God, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. Dat wordt al heel snel gezegd. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte. En ik, nogmaals, zal het aan u geven. Dat zegt de Heere God dus tegen Abraham. En wat gebeurt er dan? Kijk even mee in vers 14. Kunnen we niet behandelen. Er breekt een oorlog uit in het gebied van Sodom, in Israël dus. In het brandpunt, het zoeklicht, heb ik over Lot gesproken, daar gaan we nu niet in, maar ik wil u wel wat laten zien, want dat heb ik toen niet genoemd. Er breekt een oorlog uit. En kijk eens wie daarbij is. 14 vers 1, in de dagen van Amravel, de koning van Siniar, Arioch, de koning van Elasser, Kedor Laomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera. En wat gebeurt er? Vers 4. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar kwamen zij in opstand. Daarom kwam Keder, die wordt de leider van het geheel, Laomer in het 14e jaar met de koningen die bij hem waren. En zij versloegen enzovoort enzovoort. Weet wat het bijzondere is? We hebben het over de islam gehad. De enorme claim die de islam op het gebied legt. Als we even kijken naar hier Genesis 14 al. Kort nadat de Heere God tegen Abraham heeft gezegd, dit land geef ik jou. Wie wordt de leider van die hele oorlog? Dat wordt Kedorlaomer. Waar komt Kedorlaomer vandaan? Vers 1. Hij is de koning van Elam. Elam. Elam ligt tegen Iran en in Iran. Een eeuwenoud patroon ligt er al. De toekomstverwachting is, hè, als we het hebben over Hamas, wordt gesteund door Iran. Hebben we het over Hezbollah, wordt gesteund door Iran. Syrië wordt gesteund door Iran. De Houthis worden gesteund door Iran. Ik heb met eigen ogen gezien, broeders en zusters. Ik was op de Golan, op de uiterste militaire basis. En ik was met die militaire jongens daar een aantal jaar geleden. En die zeiden, kijk, daar zitten Russen en daar zitten Iraniërs. Ze hadden het hele gebied, hadden ze in kaart. Ze wisten precies wie waar zat. Iran. Uiteindelijk denken we, het houdt nog open, maar de verwachting is dat Iran met China en Rusland een verbond zullen sluiten, hè, en zich samen onder andere ten opzichte tegenover Israël zullen opstellen. Wat is het bijzondere? We gaan even terug naar 13 vers 15. Ik lees het nog een keer voor. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Weet u, uiteindelijk gaat het erom wie heeft daar als eerste zijn voet gezet. Je zou kunnen zeggen het was Abraham. Dat is niet helemaal waar, want dat land was al bewoond. Dat staat hier ook, hè, daar wordt eerlijk over gesproken. Maar wie bezit dat land? Abraham komt terug uit een oorlog. Want we hebben gelezen dat Lot is meegenomen. Lot woonde in Sodom, vers 12 van hoofdstuk 14. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams boer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. En wat doet Abraham dan? Die heeft 318 bewapende en geoefende mannen, staat er in vers 14. Wat leiden we daaruit af? Dat Abraham geen kleine jongen was. Als je 318 man personeel hebt, heb je nogal een behoorlijk bedrijf, is het niet? Dus zijn rijkdom was enorm. Enorm. Je ziet tevens trouwens, dat als je bezit hebt, moet je het ook verdedigen. Wat is mijn vrouw Gerde aan het doen? Ze is het huis aan het leeghalen, om zo maar te zeggen. En we zijn ervoor aan het zorgen. We hebben niets meer van waarde in ons huis. Alleen nog maar trouwringen. Ik denk dat als er een dief ons huis binnenkomt, dat ze heel snel weg zijn. Want er is gewoon helemaal niks te halen. Er staat een oude televisie, een oude computer enzovoort enzovoort. We doen alles, alles weg. En dat leer ik mijn kinderen ook. Ze hebben goede banen allemaal. Maar ik zeg telkens tegen ze, licht leven. Licht leven. Bezit is een last. Abraham, 318 militairen, die gaan achter Lot aan. En dan komt hij terug en kijk dan eens eventjes in vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham, de Allerhoogste, die hemel en aarde wat? Bezit. Van wie is Nederland? Uiteindelijk van de Heere God. Van wie is Israël? Van Heere God. En dan zegt hij in geloof zij God de Allerhoogste, vers 20, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in de hand. Toen Abraham wegging om zijn neef Lot te redden, wist Abraham niet dat de Heere God met hem meeging en hem de overwinning heeft gebracht. Zo kan het ook in ons leven zijn, broeders en zusters. Kierkegaard zegt, misschien heeft u dat wel eens gehoord, het leven moet vooruit geleefd worden en achteraf begrepen. Snapt u dat? Soms gaan we door gebeurtenissen heen en zijn we vertwijfeld, denken, hoe kan het allemaal? Het is niet altijd zo, maar soms achteraf denk je, ja, zo had het moeten zijn. Zo had het moeten zijn. En zie je daarin de weg van de Heere God. Het leven moet vooruit geleefd worden, maar achteraf begrepen. We begrijpen niet altijd de weg die wij zelf gaan. Wie is die Melchizedek? Ga even met me mee naar 1 Korinthe 10 vers 4 en 9. Het begint hier aardig op te warmen. Ik zal u niet langer moeilijk maken. Ik was gisteren bij mijn zoon, mijn jongste zoon, Jesse. Als ik bij Jesse ben, dan kan ik het uren hebben over het woord van God. En toen zei hij, waar spreek je morgen over? Nou, ik zei dit, waar ik het nu met u over heb. En toen had ik het over Melchizedek. En toen vroeg ik hem, zeg, wie was Melchizedek? En Jesse zei, zonder na te denken, de Heer Jezus. En om hem uit de tent te lokken, zei ik, weet je dat wel zeker? Toen zei hij, ja, je moet 1 Korinthe 10 lezen, zei hij tegen me. Nou, we gaan nu doen wat Jesse tegen mij zei. De Heer Jezus in het Oude Testament. 1 Korinthe 10 vers 4. Daar staat, en alle dronken dezelfde drank, hè? Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Christus ging dus al met het volk mee. Kijk eens naar vers 9. En laten we Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door slangen zijn omgekomen. Christus in het Oude Testament. Waarom kunnen de Joden aanspraak maken op hun land? Omdat de Heere God gezegd heeft, ik zal jou dat geven. Maar nog meer, omdat de Heere Jezus daar stond voor Abraham toen hij terugkwam van een oorlog. Daarom, Christus in Israël. Mooi hè? Prachtig mooi. En dan, er is een tweesporenbeleid, want het gaat hier om Melchizedek als koning en als priester. We zijn over de tijd heen, ik zal dat verder niet met u lezen. Maar wat nog wel mooi is, is natuurlijk om te zeggen wie Christus in wezen was. Dat was die priester naar de ordening van Melchizedek. En dat zal de komende koning zijn. En wat voor koning in eerste instantie? We sluiten af met Matteüs 12. Gaat u even met me mee naar Matteüs 12. U bent hartstikke aardig voor mij, want u bent nog niet weggelopen. En daar ben ik u dankbaar voor. En waarom wil ik hiermee afsluiten? Omdat het iets zegt over leiderschap, broeders en zusters. Dit is zo mooi. Hebreeën 12, vers 15b, Matteüs 12. Ook voor mij wordt het te lang. Matteüs 12, vers 15b tot en met 21. Er wordt over de Heer Jezus gesproken, een profetie uit Jesaja. Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen zijn koningschap het oordeel verkondigen. En kijk eens, hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert over de overwinning. Weet wat bijzonder is van de Heer Jezus? En wat een deel van zijn leiderschap is? Ik weet niet of u het eerste debat hebt gevolgd op de televisie met de nieuwe minister-president Schoof en hoe sommige politieke leiders zich gedragen hebben ten opzichte van hem. Het was vreselijk. Het was ook ronduit onbeschoft. De leider van Denk, die gif spoot naar Schoof toe, terwijl het om beveiliging van ons land ging. Ook de leider van de PVV kan niets anders zeggen. Ik vond het zeer, zeer onbeschoft. Niemand die stond daar. En als je dan weet wie je voor je hebt, is natuurlijk niet de minste. Hè? Die 24 uur per dag met een heel team zorg gezorgd heeft voor onze veiligheid. Mensen beseften niet wie ze voor zich hadden. Hij moest zich verdedigen, toch arme man. Als je dit team ook moet verdedigen nu. Zo ontzettend moeilijk. Maar hij bleef staan. Het was bijzonder mooi. Weet u wat er ontbrak bij die politieke leiders die hem aanvielen? Dit ontbrak. En dat zie je soms ook in gemeentes. Als er problemen zijn, wordt zoveel gepraat. Een strijd met woorden. En als dat gebeurt, weet je, terugtrekken. Want hier ontbreekt het aan geestelijk morele kracht. Als er werkelijk moreel geestelijke kracht aanwezig is, dan heb je niet zoveel woorden nodig. En zeker geen gif. Dat is wat er gebeurde. En wie is er daarin onze voorbeeld? De Heer Jezus. Melchizedek. Die zijn voet heeft gezet op Israël. En wat ook de verdeeldheid is in het volk, broeders en zusters. Het woord van God zal stand houden en worden uitgevoerd. En wat zien we vaak, dat zien we ook in de kerkgeschiedenis, maar dat zien we in het Oude Testament al. De geschiedenis is een soort tegengeschiedenis, tegen de heilsgeschiedenis in. Maar daardoorheen weeft de Heere God tussen alle ups en downs door, toch zijn heilsgeschiedenis, totdat de Heer Jezus komt. Hierbij laten we het. Amen. We zullen met elkaar danken. Vader in de hemel, dank u wel. Telkens weer opnieuw, als uw woord open, is er zoveel over te vertellen. Het gaat zo ontzettend diep. Maar we zeggen u dank voor het afgelopen uur dat we ons mochten verdiepen. We bidden van u dat u zelf de naprediker willen zijn. En wilt u geven dat we dicht bij uw woord zullen blijven, uw woord ook zullen openhouden, ook als we thuis zijn. En vanuit uw woord naar de wereldgebeurtenissen zullen kijken. En Heere God, we zeggen met elkaar als uw gemeente hier vanavond, wij zullen stand houden. Niemand, maar dan ook niemand, zal ons het evangelie afnemen. En we laten ons niet verwarren. Al ligt de hele samenleving overhoop. Wij zien op de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer, lied 513, vers 1 tot en met 3. Ik stel voor dat we dit alleen zingen, organist. De eerste twee versen voor de zegenbede en de laatste versen na de zegenbede. Lied 513, broeders en zusters, en we doen dat staande. Een prachtig lied. God is getrouw, zijn plannen falen niet. De genade van onze Heer Jezus Christus en de onuitputtelijke liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen totdat Jezus terugkomt. En ieder zegt: Amen.